Goedemorgen allemaal. Het team heeft mij gevraagd om vanmorgen te spreken over opwekking, begin bij God. En vanmiddag over opwekking, begin bij jezelf. Maar Miel zei het al, je kunt ze niet van elkaar losmaken. Toch vragen ze van mij om ze van elkaar los te maken. Want ik moet vanmorgen spreken over opwekking begint bij God en vanmiddag over opwekking begint bij jezelf. En ik wil dat proberen om dat niet los te maken, maar toch wel vanmorgen heel sterk de nadruk te leggen op opwekking begint bij God. En vanmiddag dan sterk de nadruk op opwekking begin bij jezelf. En om even een voorbeeldje aan te geven waarmee je ziet dat je ze niet van elkaar kunt losmaken. Dus het volgende, maar ik begin dan daarvoor nog even met mijn excuses aan te bieden voor de voorbeeldjes die ik gebruik. Want als ik een voorbeeld goed vind, heb ik de neiging om het iedere keer maar weer te gebruiken. Dus er zullen hier mensen zijn, denk ik, die zeggen, oh, die heb ik al eens gehoord. Dan doe je even je ogen dicht en na dat voorbeeld doe je ze weer open en dan komt er misschien iets wat je nog niet gehoord hebt. Het voorbeeldje wat ik gebruiken wil is dat van, ik geloof het al wel 1,5 jaar geleden is, van die mijnwerkers in Chili, waarvan er 70 dagen onder de grond zaten, 600 meter diep. En wij zitten hier in een mijnwerkersgebied en de eerste 17 dagen was er geen enkel contact met de wereld boven. En moeten ze echt gedacht hebben, wij zijn reddeloos verloren. Boven kunnen ze niks voor ons doen. Het is met ons voorbij. En in die tijd dat ik die beelden zag, ben ik geweldig, dat weet je natuurlijk wel, maar opnieuw doordrongen geworden van het feit, de redding moet van boven komen, anders zijn we reddeloos verloren. Natuurlijk wist ik dat, maar je weet het nooit. Altijd opnieuw moet dat weer verfrist worden. En met die beelden dacht ik, wat is dat een absolute waarheid in het Koninkrijk Gods. Het moet van boven komen. En daarom vind ik het heerlijk om vanmorgen te mogen spreken over opwekking begin bij God. Maar om even te laten zien, na 17 dagen kwam er dus wel contact, om even te laten zien dat die twee wel bij elkaar horen, dus dat voorbeeldje even afmaken. Ze zijn toen onmiddellijk begonnen met een gat te maken van, wat was het, 600 meter diep. Een gat boren daar in de grond. En ze hebben een kooi gemaakt die daarin paste. En ze hebben een hijsinstallatie gebouwd die kooi kon laten zakken en ook weer naar boven kon halen. En toen het zover was, na 69 dagen, is die kooi naar beneden gegaan en konden ze daar één voor één instappen en konden ze gered worden. En wij weten nu dat ze allemaal veilig boven gekomen zijn. Nu even een voorbeeldje. Stel, een van die mijnwerkers is daar ingestapt en die komt boven en die ademt de frisse lucht in. En die steekt zijn duimen achter zijn revers en die zegt, zo, ik heb mezelf gered. Want als ik niet was ingestapt, was ik niet gered. Mijn vraag aan u, als u het weet moet u het niet zeggen, maar mijn vraag aan u, heeft u gelijk? Ik heb mezelf gered, want als ik niet was ingestapt, was ik niet gered. Heeft u gelijk? Ik zie iemand knikken, ik zie nog niemand schudden. Schudt u, of, hè? Ja. Wat zegt u? Beiden. Dat is veilig, hè? Maar het is wel waar. Het is natuurlijk waar. Eerst even, en dan ga ik het natuurlijk vanmiddag over hebben. Als die niet was ingestapt, dan was die niet gered. Opwekking begint bij jezelf. En dat geldt voor ieder van u hier. Als u niet instapt, wordt u niet gered. Dat is absoluut waar. Sommige mensen denken, kijk, opwekking begint bij God, dus nou ja, hier zit ik dan en dan moet God maar zien hoe die dat regelt. Nou, dan wordt u niet gered. Daar kun je niet omheen. Maar de andere kant is natuurlijk ook waar, eigenlijk meer waar. Want opwekking begint bij God. Want als ze niet boven begonnen waren met een gat te boren en een koker te maken en een hijskraan die ze naar boven kon halen, dan was er toch niks om in te stappen. En als God niet begonnen was om vanuit de hemel door de duisternis zijn zoon naar deze verdorven aarde te laten komen, waarvan God wist en waarvan Jezus wist, dit wordt mijn einde, want ik ben daar niet welkom. Ze zullen straks roepen, weg met hem, kruisig. Als God dat niet gedaan had, terwijl hij wist wat ze met zijn zoon gingen doen, was er toch voor ons geen enkele mogelijkheid geweest om gered te worden. Dat wisten ze zeker, die eerste 17 dagen zo sterk. Ze zijn reddeloos verloren als er geen hulp van boven komt. Maar dat is ook voor ons als het niet van boven komt. En over dat aspect mag ik vanmorgen met u nadenken om vanmiddag die andere kant, dat instappen in die kooi en alles wat daarbij komt. Opwekking begint bij jezelf, om dat vanmiddag te benadrukken. Maar nogmaals, ze horen bij elkaar. Maar vanmorgen dat ene, opwekking begint bij God. Want God is begonnen. In de beginnen schiep God. En God heeft iets in zijn gedachten. Opwekking begint bij God. Opwekking, het woord wat daar tegenaan hangt, is het woord opgewekt. God was geweldig opgewekt, denk ik, als je dat een beetje oneerbiedig zeggen mag, toen hij zijn plan lanceerde. Ik sla even met u op, Jesaja 53. Kent u allemaal, we leven in de lijdenstijd nu. En in Jesaja 53 staat deze tekst, dat gaat dus over het lam wat ter slachting geleid wordt en een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Een schitterend vooruitzicht op wat de Heer Jezus gaat doen. En dan staat er in vers 10 van Jesaja 53, maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Ongelooflijk, hè? Het behaagde de Heere hem, zijn zoon, te verbrijzelen. Het behaagde de Heere. Waarom? Terwijl er natuurlijk die pijnlijke kant aan zat die er altijd blijft, maar die denk ik in onze tijd weer te sterk benadrukt wordt, heb je altijd. Wij leven in de 40 dagen tijd, ik weet niet hoe het in Limburg is, maar bij ons is het een hele droeve tijd. Alsof er alleen maar een droevige kant aan is. We hebben de film The Passion, met veel bloed, waar veel de nadruk gelegd wordt op de lichamelijke kant. En we hebben bijna de neiging om medelijden te krijgen met de Heer Jezus. Oh, wat verschrikkelijk allemaal. Maar hier lezen we, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. En Jezus zelf, van Jezus zelf staat er in Hebreeën 12, hij heeft het kruis op zich genomen vanwege de vreugde welke voor hem lag. Hij zag iets. En God zag iets. Daarom lees ik de tekst even uit. Dus het is niet, het lijden is niet het laatste woord. Nooit, ook in uw leven niet. Het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Lijden heeft nooit het laatste woord. Gods heerlijkheid heeft het laatste woord. Daarom kan hier staan, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek en dan staat er, wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, Golgotha, wanneer hij zich, uw schuld nam die op zich, mijn schuld, wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben. Het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben. God had zich in het begin iets voorgenomen. En de prijs moest betaald worden door zijn zoon. En het behaagde de Heren hem te verblijden. Het kon niet anders dan zo. Maar God keek door alles heen en de vreugde over alles wat het zou opleveren heerste over het verdriet waarmee het gepaard ging. Dat zou ook in ons leven veel meer zo moeten zijn. De vreugde die het oplevert, dat heerst over het verdriet wat er in ons leven kan zijn. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen, want als hij zichzelf ten schuldoffer zal gesteld hebben, dan zal het voornemen, dan zal die nakomelingen zien, en het voornemen des Heeren zal door zijn hand voortgang hebben. Het voornemen des Heeren. Wat heeft God zich dan voorgenomen? Opwekking begint bij God. Waar was God zo opgewekt over? Waarom behaagde het de Heeren om hem te verbrijzelen? Waarom heeft Jezus het kruis op zich genomen vanwege de vreugde welke voor hem lag? Nou, daar wil ik vanuit 3 teksten uit de Bijbel iets over gaan zeggen. En daar kun je ook een heleboel andere dingen over zeggen, maar je moet je nou eenmaal beperken als je iets over wil brengen. 3 teksten uit de Bijbel, eentje uit het midden. Wat was nou Gods voornemen? Want het behaagde de Heere hem te verbrijzelen, opdat het voornemen des Heeren doorgang zou hebben. Nou, even 1 tekst uit Matteüs 22, waar staat vers 1 en 2. Waar staat, en Jezus antwoordde en sprak wederom in gelijkenissen tot hen en zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte. Daar heb je het hele verhaal. Koning is God, zijn zoon is Jezus. En God richt voor zijn zoon een bruiloft aan. Dat is de idylle in de Bijbel. Dat is Gods droom. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning die voor zijn zoon een bruiloft aanricht. En u begrijpt, als er sprake is van een bruiloft, moet er niet alleen sprake zijn van een bruidegom, ook van een bruid. Ja, dat is God dan doen. En dan ga ik even naar het eerste, het begin van de Bijbel, waar God dat al een beetje laat doorschemeren. Genesis 2. Waar God een gesprek heeft met die ene mens die hij gemaakt heeft, Adam. Geweldig, God maakte er geen 2. God maakte er 1. En uit die ene kwam die andere voort. Ook geestelijk, daar komen we straks. God maakte er 1 en uit die ene kwam die ander voor. U weet dat, hè, bij Adam, God deed een diepe slaap op hem vallen en toen nam hij een rib en bouwde die rib om tot een vrouw, tot Eva. Er was er 1 en uit die 1 deed God een ander voortkomen. Nou, dan staat er dit, en de Heere God zeide, het is niet goed dat de mens alleen zij. Dat is heel apart, want hij heeft 6 keer gezegd, nadat hij de dingen maakte en zie, God zag dat het goed was. En toen 1 keer zelfs, en God zag dat het zeer goed was. En nu staat er voor de eerste keer dat God zegt, het is niet goed. Niet goed. Wat is niet goed? Het is niet goed dat de mens alleen zij. Dat zegt God natuurlijk tegen Adam. En Adam krijgt ze Eva. Het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal voor hem een hulp maken die bij hem past. Maar in deze tekst zit Gods droom. Hij laat dat doorschemeren. Helaas is die droom voor ons bijna verloren gegaan vanwege hoofdstuk 3 waar sprake is van de zondeval. Het is de zondeval die voor ons heel veel verborgen heeft, onder andere Gods oorspronkelijke plan, zijn voornemen. Want Gods voornemen, wat hier staat, het is niet goed dat de mens alleen zij, ik zal voor hem een hulp maken die bij hem past, dat is natuurlijk tegen Adam, Maar Gods hart juicht als hij denkt aan de werkelijke betekenis hiervan. Want God had in het paradijs zijn arm op kunnen richten en naar boven kunnen wijzen. En kunnen, hoewel ze zo misschien bij hem stond, want die heeft het steeds over ons. Maar laten we even aannemen van de hemel. Dan had God kunnen zeggen, het is niet goed dat de mens met een hoofdletter alleen zij. Ik zal voor hem een hulp maken die bij hem past. Dat is Gods droom. Dat zit hier nog weggesneeuwd bijna vanwege de zondeval. We zien het bijna niet meer. Wij hebben na de zondeval een heel ander evangelie gemaakt. We hebben een evangelie gemaakt van God heeft de mens geschapen, maar wij hebben gezondigd. En nu heeft God zijn reddingsboot uitgezet om er nog zoveel mogelijk te redden. Het was niet verkeerd om dat te zeggen, maar het is maar zo'n klein stukje van het grote onderdeel wat God werkelijk wil, van zijn voornemen. Alsof God dan achter de feiten aanliep. Ja, daar had hij nou eigenlijk geen rekening mee gehouden dat dat zou kunnen gebeuren. Nou, gelukkig is zijn zoon daar nog en kunnen we allemaal gered worden. Nee hoor, tuurlijk is dat waar. Maar het gaat om veel grotere dingen. Het gaat erom wat God hier zegt. Het is niet goed dat de mens alleen zij. Jezus zelf zegt dat ook. Voordat hij gaat sterven, dan zegt hij, als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, dan blijft hij op zichzelf. Dan blijf ik altijd alleen. Zo'n graankorrel, als je hem neerlegt hier, ligt hij er over 100 jaar nog. Altijd maar alleen. Die graankorrel moet in de aarde en sterven. Jezus moest sterven, opdat hij uit hem zou voorkomen wat God van plan was. Dus weer terug. Het is niet goed dat de mens alleen zij. Dat als dat tot u gaat doordringen, want we hebben het vanmorgen over opwekking begin bij God. Als dat tot ons gaat doordringen, dat God een droom heeft. Het is niet goed dat de mens, mijn geliefde zoon, alleen zij, ik zal voor hem een hulp maken die bij hem past. Als we dat gaan pakken door Gods genade. De Heer Jezus zegt dat in zijn verkondiging. Hij zegt bijvoorbeeld in Matthäus 13, ik zal u verkondigen wat sinds de grondlegging de wereld verborgen is gebleven. Het is helemaal onder het stof terechtgekomen, of een paar teksten verder in datzelfde hoofdstuk, waar hij zegt, het koninkrijk der hemel is gelijk aan een schat verborgen in een akker, die een mens ontdekte en verborg. En in zijn blijdschap erover, als je het gaat zien, in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Jezus liet alles achter zich. Voor die schat in de akker, voor zijn schat. Even plat hoort maar even, nu in onze tijd. Dag lieve schat, zeg ik als ik thuis kom vanavond. Dag lieve schat. Ik weet niet of ik dezelfde woorden gebruik, maar het komt er wel op neer. Dag lieve, dat is mijn schat. Jezus heeft een schat. En daar kunt u een onderdeel van zijn. Koninkrijk is gelijk aan een schat verborgen in een akker. En hier ziet hij dat voor zich. Zijn schat. Ik zal voor hem een hulp maken die bij hem past. En er staat niet van, je moet proberen zelf zo te worden dat je bij hem past. Nee, opwekking begint bij God. Ik zal voor hem een hulp maken die bij hem past. God maakt je pas klaar voor zijn zoon. Opwekking begint bij God. Daarom is vanmiddag ben ik heel negatief. Nou, val maar mee. Maar vanmiddag moet ik die andere kant gaan benadrukken. Opwekking begint bij jezelf. En daar valt wel wat negatiefs over te zeggen. Maar dat houden we voor vanmiddag. We willen nog een leuke lunch hebben met elkaar. Door het vanmorgen alleen en uitsluitend te hebben over opwekking begint bij God. Dat is je wat. Ik zal voor hem een hulp maken die bij hem past. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte. Miel vertelt dat zijn zoon gaat trouwen op 30 maart. Allemaal hartelijk uitgenodigd jullie. Namens Miel. Dat geeft hem een grote vreugde. Zijn zoon gaat trouwen. Wat denkt u van die bruiloft die straks in de toekomst gaat komen? Zullen we eens opslaan met elkaar? Dat is dan die laatste tekst uit de Bijbel die ik even neem. Openbaring 17. 19, sorry. Openbaring 19. En ik lees met u vers 6 even. En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen. Dat is nogal wat. Probeer maar tot je door te laten dringen wat een geweldig geluid of dat voortbrengt. Stem van een grote schare en stem van vele wateren en stem van zware donderslagen. Dat is overdonderend geluid, klinkt er door het heelal. En die stem zegt, halleluja, want de Heere, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Doet u mee, maak dat bij u een halleluja wakker. De Heere God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Er komt een tijd dat God door Jezus Christus koning wordt op deze aarde. Daar zijn we mee begonnen, het eerste lied. Onze Vader in de hemel, uw koninkrijk komen. De Heer Jezus heeft ons maar één gebed meegegeven en dat gebed begint met de woorden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Daar zien we naar uit. Halleluja, want hij heeft het koningschap aanvaard. Ik vind, en dat is misschien in Limburg anders, maar ik vind dat wij daar veel te weinig mee leven. Een christen is een opgewekt mens. Waarom? Omdat alles meezit, u weet beter. We weten het allemaal. Maar omdat we een uitzicht hebben, halleluja, want de Heere God heeft het koningschap aanvaard. Straks komt hij als koning over deze aarde. Probeert u zich maar eens voor te stellen. Lees u maar al die profetieën uit het Oude Testament. Zoals bijvoorbeeld, dan zullen alle volken optrekken naar Jeruzalem. Dan zullen alle zwaarden worden omgesmeed tot ploegscharen en alle speren tot snoeimessen. En de oorlog zal niet meer geleerd worden. We geven per dag meer dan 6 miljard uit aan oorlogstuig. 6 miljard per dag. Om elkaar af te maken. Nou komen die 6 miljard ter beschikking van alle voedselprogramma's. Vandaag sterven er duizenden mensen. In die wereld leven wij. Ja, niet in Nederland, niet in België. Maar in die wereld leven wij wel en God ziet ze in één oogopslag. En God leidt. En God verlangt ernaar dat koningschap op zich te nemen waarin alle knie zich zal buigen. En waarin alle oog hem zal zien en waarin iedereen zal erkennen, hij is Heer. En dat het dan afgelopen is met dat oorlogstuig. En wie niet wil buigen, die krijgt met, zegt de Bijbel, hij zal de heidenen hoeden met een ijzeren staf. Want hij is koning. Ik vind dat houdt mij op de been. Halleluja, want hij heeft het koningschap aanvaard. Daar kijken we naar uit. Heer, uw koninkrijk komen. Het is niet, mij is vroeger nog een beetje geleerd van dat het dan afgelopen zou zijn. En Jezus kwam wel, nee, dan begint het pas. Dan wordt het pas goed, dan wordt dit een rijk van vrede. Dan is de hemel met de aarde verbonden. Dan is de aarde ingepakt in de hemel. En hij is daar. Dat is toch halleluja, want hij heeft het koningschap aanvaard. Ik sprak een tijdje terug ergens over Hagar. Die vrouw bij wie Abraham een kind verwekte, Ismaël. En dan moet Ismaël en Hagar moeten weggestuurd worden de woestijn in met een kruik met water. En op een gegeven moment is de kruik leeg. En dan heeft ze niks meer voor zichzelf niet en voor haar kind niet. En dan legt ze haar kind onder een struik en ze gaat op een steenworp afstand zitten huilen. Hoeveel huilende moeders zijn er vandaag in deze wereld die hun kind niet meer dat laatste beetje melk of water kunnen geven? en zien dat het kind in hun armen sterft. En dan dat uitzicht. Er komt, en we moeten veel ontwikkelingswerk doen, fantastisch. Maar het blijft allemaal korte termijn werk. De echte oplossing voor alle problemen op deze aarde is de komst van Jezus Christus. Dat is toch vreugdevol, lieve mensen. Halleluja. Dat is je toch wat. En daar werkt u al mee. U bidt, uw koninkrijk komen. U wil geschieden gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Halleluja. Maar daarmee is deze tekst niet afgelopen. Want wat staat er verder? Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de eer geven. Dus even nog. Laten we blij zijn en vreugde bedrijven en hem de eer geven. Blij zijn en vreugde bedrijven. Een christen is dwars door alles heen. Een opgewekt mens. En ik moet het wel vaak tegen mezelf zeggen, want ik heb ook wel een behoorlijk sombere inslag. En ik kan wakker worden en dan heb ik er helemaal geen zin in. En toch, de Bijbel zegt ons dat. Verblijd u te alle tijden. Verblijd u in de Heere te alle tijden. Een christen is toch dwars door alles heen. Een opgewekt mens, want hij ziet iets. Halleluja, want hij heeft het koningschap aanvaard. En dan gaat die tekst verder met, laten we blij zijn en vreugde bedrijven en hem de eer geven, want, en nou komt het, want de bruiloft van het lam, en u weet het lam is een ander woord voor de Heer Jezus, de bruiloft van de Heer Jezus is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Is zoveel. Ik zal voor hem een hulp maken die bij hem past. En de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Ze heeft zich met blinkend en smetteloos fijn linnen bekleed. Daar zitten we op te wachten. Dat waterdicht bij God, dat is Gods voornemen vanaf het begin. Ik zal voor hem een hulp maken die bij hem past. En opwekking begint bij God. Ik hoop dat u dat goed doet. Want als ik maar even terugga nog naar die Matteüs 22. Ik lees alleen maar de eerste helft van een tekst. Het tweede stukje is voor vanmiddag. En dat eerste stukje van die tekst zegt dus. Het koninkrijk is gelijk aan een koning die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte. En dan gaat het verder met de woorden. En hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigden te roepen. Nou, ik ben een van die slaven. En ik ben vanmorgen uitgezonden om u te roepen. U bent de genodigde. En dat mag u wat mij betreft. Miel heeft daar waarschijnlijk meer zicht op dan ik. Ik noem iedere keer de naam van Miel, want we kennen elkaar een beetje. Maar meer zicht op dan ik. En dan mag hij dat volgende week goed maken wat ik verkeerd gezegd heb. Ik denk dat zowel bruid als genodigde, als waar we het misschien nog even over hebben, die vijf meisjes die naar binnen mochten gaan, die bruid, dat het allemaal op hetzelfde neerkomt. Sommige mensen zouden dat allemaal uit elkaar willen splitsen. Nou, u mag het voor mij doen. Maar ik denk dat het die ene grote gedachte is. Ik zal voor hem een hulp maken die bij hem past. En ik ben vanmorgen uitgezonden om de ter bruiloft genodigde te roepen. Hartelijk uitgenodigd. Ja. Stel je voor dat kan al niet meer, maar dat u een uitnodiging had gekregen voor, ik weet niet zo goed hoe ze in België heten, mijn vrouw weet het precies, en daarom weet ik het niet zo goed. Maar ik had wel even op Nederland een uitnodiging gekregen had voor de bruiloft van Maxima en Willem-Alexander. Of vorig jaar Kate en William. Als ik daar naar kijk op televisie, die beelden zie, word ik altijd een beetje somber. Dan denk ik, waarom zijn zij genodigd en ik niet? Ja, snap ik natuurlijk wel waarom ik niet genodigd word, maar ik blijf het wel een beetje pijnlijk vinden. Dat hebben sommigen van u niet. Dat zit in mijn karakter. Dan denk ik, allemaal mensen mooie pakjes. En je moet daar dan, je ziet ze voor de camera. En die zoomt dan in op bepaalde bekende persoonlijkheden. En dan denk ik, waarom ik niet? Dat vind ik, mijn vrouw kijkt altijd naar, want pas is Maxima weer uitgezonden, 10 jaar getrouwd. Die gaat er de hele middag voor zitten. Ik heb het met 5 minuten gehad. Haak de kamer uit. Maar zeg ik dan wel eens tegen mensen, weet u dat er nog een bruiloft op komst is? En niet de eerste, de beste, niet Kate en William of Maxima en Willem-Alexander of zo. Wel, nee, van een totaal ander niveau. Jezus Christus met zijn bruid. Ja, dat is toch halleluja. Wij lezen het vaak als een bijbeltekst. Wel nee, dat is Gods boodschap voor u. Hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigde te roepen. En die ter bruiloft genodigde, hij doet dat met de woorden van, kom tot de bruiloft. Kom tot de bruiloft. Nou, als dat nou voor je gaat leven, ja, dan kunnen er een heleboel dingen zijn die tegenzitten in het leven. Maar ergens, zeker als je ouder wordt, gaat dat zo geweldig overheersen en houdt dat je zo op de been, want opwekking begint bij God. Zijn plan, zijn idee. En als hij zegt, ik zal voor hem een hulp maken die bij hem past, dan zegt u, nou dat vind ik wel een enorm niveau zeg. Ik vind dat God de lat heel hoog legt. Ja, dat doet hij, daar is die God voor. U mag straks vragen stellen, hè? En u kunt alle mogelijke dingen mij tegenwerpen. Dat vind ik heerlijk, want daar leer ik wat van vaak. Dus komt u maar rustig. Maar nu ben ik nog alleen hier en nou zeg ik het nog even. Daar is die God voor. God legt de lat hoog. En zegt u, nou, dan is het niet voor mij. Wacht even. Want alles wat God vraagt, geeft hij zelf. Opwekking begint bij God. Even een paar aardige voorbeeldjes, hebben we ook al sommige van u al een aantal keren gehoord, maar ik blijf ze mooi vinden. Dat schitterende voorbeeld van Michelangelo, die schilder, dichter, schrijver, beeldhouwer. Gaat naar Rome, dan ziet u in de Sixtijnse kapel al die prachtige schilderingen van hem. U ziet ook zijn beelden. Mozes, David, Maria. Het was uit de 16e eeuw, kan je nagaan. Zo, dit was zo'n fenomeen, deze man. En hij kon ook heel goed dieren beeldhouwen. En daar kwam eens iemand bij me in het atelier, dit is echt gebeurd. En daar stond zo'n geweldig groot marmeren blok. En daar was Michel aan het hakken en het beitelen en het zagen en het veilen en het... En die man die stond vol bewondering te kijken en die zei tegen hem, meneer Angelo, hoe doet u dat nou toch? Wat is uw geheim? U begint daar te werken aan zo'n geweldig stuk marmer en na verloop van een flink lange tijd staat daar een levensecht paard voor u. Hoe doet u dat? En toen lachte hij een beetje en hij maakte een grapje op zijn manier en hij zei, och, dat is toch niet zo moeilijk? Dat paard zit er gewoon in. Je moet alleen alles weghakken wat niet paard is. Ik vind dat een prachtig voorbeeld van wat God doet. God legt de lat hoog. Een hulp die bij hem past. Zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Een hulp die bij hem past. Maar God voorziet ook in alles, want wat is nou Gods geheim? Want opwekking begint bij God. Jezus Christus stierf voor ons en stond voor ons op en ging naar de hemel en stortte 10 dagen daarna zichzelf uit door de Heilige Geest in de harten van mensen. Als u een christen bent, woont Christus in u, net zoals dat paard zit in dat blok marmer. Want het is niet makkelijk, maar dus één kant ervan. Zo makkelijk is het. En uw leven is bedoeld dat God alles weghakt wat niet Jezus is. Want u moet bij hem passen. Ik weet niet of wij dat lied zingen kunnen hier met de groep, maar daar is dat lied van: er is een dag waar al wat leeft al lang op wacht en dat ravijn is. Spoedig zullen we hem zien en voor altijd op hem lijken. Daar is, zijn al die moeilijkheden, want hakken is natuurlijk niet prettig. Dat is pijnlijk. En dan gebeurt van alles in ons leven wat pijnlijk is. Wat we niet zouden gekozen hebben. Waarvan we de neiging hebben om te roepen: God, waarom staat u dat toe in mijn leven? En als God zou antwoorden, zou hij zeggen: ja, omdat ik mijn zoon in je zien wil. En dan moet ik het een en ander weghakken. Alles wat niet op mijn zoon lijkt, wil ik weghakken uit je leven. Want als u straks voor Gods aangezicht komt, is dat de enige vraag die God zal stellen: hoe zie je het van mijn geliefde zoon, Heer? Want het is niet goed dat hij alleen is. Ik ga voor hem een hulp maken die bij hem past. En het koninkrijk der hemel is gelijk aan een koning die voor zijn zoon een bruiloft aanricht. En halleluja, want de bruiloft van het lam is gekomen. Maar dat maakt het ook, opwekking begint bij God. God doet Jezus Christus in je wonen. Kan het eigenlijk al niet meer stuk, hè, als hij in je woont. Maar dan heb je weer zoiets, als ik kan vragen van, leeft u bij de gedachte dat hij straks koning wordt over deze aarde? Maar ik kan ook vragen, leeft u bij de gedachte dat u een tempel bent van Jezus Christus, van Gods geest? Dat u hem in u omdraagt. Dat waar u komt, Jezus komt. Oh. Daarom kom je natuurlijk ook niet graag op een plek waarvan je weet, daar heeft hij het niet naar zijn zin. Dat is niet omdat je niet mag, maar omdat je dat niet wil. Want hij woont in jou. Dat is toch een wonder dat Jezus, ik vroeger nam ik altijd een beeld, heb ik niet, ik niet dat ik het bij me heb, een beeld van een kastanje bijvoorbeeld. Hè? Dan zeg ik, nou als ik dan nam een kastanje in mijn hand, zeg ik, dat is maar een stom ding. En als je hem op straat ziet, dan geef je er een schop tegen. Maar het is ook een wonder, want als je die kastanje in de grond stopt en je neemt er de tijd voor, dan komen er tientallen meters lange wortels en een stam van 10 meter hoog en een meter dik en tientallen honderden takken en twijgjes en kastanjes. En als je die kastanjes ook weer zou poten, komt er een heel kastanjebos. Dat zit allemaal in dat kleine dingetje. Nou, wat zit er nou allemaal niet in Jezus? Die in u woont. Een paar dingen te noemen. Galaten 5 vers 20, waar staat de vrucht van de geest die in u woont. De vrucht van de geest is liefde. Ik ben gek op die tekst, maar liefde, blijdschap. Blijdschap, heb je het weer? Blijdschap, opwekking begint bij God. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Zit allemaal in die kastanje. Voel je wel een heerlijke boodschap of het is als je heel eenzijdig de nadruk legt op opwekking begint bij God? Het is goed om dat te doen. Want wij denken vaak dat godsdienst iets is van een mens die God dient. Maar dat is niet waar. De ware godsdienst is niet de dienst van een mens aan God. Maar de ware godsdienst is de dienst van God aan de mens. Het is toch pure vreugde? Ik kwam vroeger op een conferentie waar ik tot geloof ben gekomen. Samen onder andere met mijn goede vriend die hier zit, Dick Baartsen. En ik weet nog dat ik na een aantal conferenties te hebben meegemaakt, weer naar huis ging op zondagavond. En ik zei, toen de leider stond bij de deur en die groette ons. En hij zei, zo Henk, heb je er zin in? En zei ik, ja, nu wel. Maar over een week, een paar weken is alles weer weg. Zakt altijd maar weer weg bij mij. Dan is het er niet meer. En toen gaf hij een merkwaardig antwoord en hij zei, Henk, je moet je daar niet al te bezorgd over maken. Want God heeft er meer belang bij dat het goed met jou gaat, dan dat je er zelf belang bij hebt. Ja, God heeft er belang bij dat het goed met me gaat. Want ware godsdienst is niet de dienst van een mens aan God, maar de dienst van God aan een mens. En dan moeten we wel oppassen als ik dat zeg. Want als ik om me heen kijk in bepaalde gemeenten, dan heeft men dit misbruikt door de gedachte, ja, dat God er dan dus is voor mij, hè. God zorgt voor je en God houdt van je. En als je niet lopen kan, hebben we daar gedichten over, dan draagt hij je. En God geneest en God helpt en God verzorgt en God beschermt en God brengt jou in de hemel. Kortom, God is er voor jou. Er zijn hele lelijke liedjes over, maar ik ga ze niet noemen. Maar God is er voor jou. God is gekleineerd tot een soort kindermeisje die ervoor zorgt dat je aan je voet zich aan geen steen stoot. Er is nog een Bijbeltekst ook, dus daar kom je een heel eind mee. Maar God, dat hebben wij, zie ik om me heen hoor. Dan denk ik, ja, maar zo is het niet. God is er wel voor jou, op voorwaarde dat hij zijn plan met jou kan waarmaken. En er niet is om jouw plannetjes in het leven waar te maken. Want God is bezig, ik zal voor hem een hulp maken die bij hem past. Daar ben je voor bedoeld. En als je dat ziet, is God er voor jou. Dan is opwekking begin bij God. Dan voorziet God in alles. Dan is het waar wat die leider zei. Maak je er niet te bezorgd over. Want God heeft er meer belang bij dat het goed met je gaat dan jijzelf. Want God doet het voor zijn zoon. God heeft er alle belang bij. Dat maakt ontspannen. Ik heb in mijn leven een periode gekend dat ik een aantal jaren tot geloof was gekomen. Dat ik het opgaf, ik was te ijverig, ik wilde met iedereen over het evangelie praten, iedereen moest bekeerd worden, ik las in mijn Bijbel, ik bad, en ik liep vast, tuurlijk. En toen zei ik tegen Heere God, ik geef het op, want ik kan niet meer, het is niet voor mij, het is voor mensen met een sterk geloof, het is voor mensen met een sterk karakter, maar ik kan het niet, ik geef het op. En toen was het als God mij duidelijk maakte, Henk, dat heb ik natuurlijk altijd al geweten, maar ik ben blij dat jij het nou ook weet. Want opwekking begint bij God. Niet bij mij. Opwekking begint bij God. Ik ben blij dat jij het nou ook weet. Mag ik het nou voor je doen? En toen heb ik gezegd, Heere God, als u denkt dat u dat kunt, ga uw gang, maar verwacht het niet van mij. En nu zeg ik, hij kan het. En dat is mijn rust. Opwekking begint bij God. Het is God en God alleen. Godsdienst is niet een dienst van de mens. De wereld is vol van godsdienst. Maar er is maar één evangelie. Godsdienst zegt, wij moeten God dienen. Kijkt u er om u heen. Maar werkelijke godsdienst, ware godsdienst, zit ook helemaal in dat woord, is God verlangt naar om jou te dienen. Zegt Jezus ook, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Hij was ervoor, ik ben er gekomen om te dienen, ik ben er voor jullie. Op voorwaarde dat ik mijn plan mag realiseren in jouw leven. Voor hem een hulp maken die bij hem past. Dat is wat in Romeinen 11 staat, die prachtige tekst. Want uit hem... En door hem. En tot hem. Zijn alle dingen. Dat is de gesloten cirkel. En in die cirkel past u. En wordt u door hem meegenomen. Opwekking begint bij God. Ik weet nog toen God mij riep om uit het bedrijf te gaan. Dat was een offer. Want dat kostte het leven van mijn vader. Dat ik tegen God zei. Heere God, als u wil dat ik dat offer breng. Maakt u mij dat dan duidelijk. Dan zal ik het doen. En toen sprak God, en van die ene keer durf ik te zeggen, toen sprak God en zei, ik vraag niks van je. Ik bied je wat aan. Evangelie is aanbod. En daar hangt een prijskaartje aan, daar gaan we het vanmiddag een beetje over hebben. Maar evangelie is aanbod. Hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigde te roepen. Ik zie dat ik nog 4 minuten heb. Kan ik er nog een heel kort voorbeeldje even ingooien? Hebt u ook allemaal al gehoord. Maar het hebben je oud wordt, hè, dan ga je steeds... Dat zeggen mijn kinderen ook, pap, dat heb je net ook verteld. Toch even, voor misschien die paar die het niet gehoord hebben. Er was een man in Nederland en zijn dochter ging emigreren naar Canada. En dat was toen nog in de tijd met de boot, 8 dagen varen. En toen ze daar een paar jaar zat, nodigde ze haar vader uit. Pa, je moet eens overkomen. Dus pa die ging naar Canada. Maar pa was nog nooit zijn dorp uit geweest, dus die wist amper hoe dat allemaal werkte. En hij dacht, 8 dagen varen, dat had hij gelezen op dat ding. Ach, dat moet ik maken, dat ik voor 8 dagen eten bij me heb. Dus hij maakte een koffer klaar met brood en drinken en alles voor elke dag een paar pakketjes. Zodat hij die 8 dagen doorkwam. En toen zat hij op de boot en toen zag hij mensen iedere keer een bepaalde zaal binnengaan. En die kwamen er likkebaardend weer uit. En 3 keer per dag. En hij dacht wat. En dan zat hij zijn oude gekruimelde brood op te eten. En toen dacht hij, wat doen die mensen daar? Wat is dat? En toen liep er iemand toe en toen zei ze, ja meneer, dat is de eetzaal, daar kun je eten. En toen ging hij naar een steward. En toen zei hij, meneer, wat moet ik betalen om er ook in te mogen? En toen zei de steward, ja, dat zit in uw kaartje. Hebt u enig idee wat er in uw kaartje zit? Als Jezus Christus in je woont, als je behouden bent door hem, ik zal een paar dingen noemen. Er zit in uw kaartje dat u met Christus gestorven bent. Dat alleen al is een reden van geweldige vreugde, want dan bent u van al die zonde en vuiligheid af. Het is de enige manier om overwinnaar over uw zonde te worden. Je voortdurend bewust zijn dat de dood een begraaf is. Met Christus ben ik gekruisigd, zegt Paulus. Daar ben ik mooi aan af. En al ons getop over zonde komt voort uit het feit dat we geen idee hebben wat er in ons kaartje zit. En we zitten gekruimeld brood te eten. Terwijl er een eetzaal voor ons openstaat. De vreugde van het besef dat je met Christus gekruisigd bent, is uitnemend groot. De enige manier om van die rotzonde af te komen. En dat is natuurlijk, de ene zonde kom je makkelijker vanaf dan van die andere. Dat is worstelen, kan ik ook voorbeeldjes over. Komt u maar met uw vragen, daar heb ik nog een heel leuk voorbeeld over. Maar dan ga ik over mijn tijd, dus dat doe ik niet. Met Christus gekruisigd. Oh, wat een oplossing heeft God toch bedacht toen Jezus Christus stierf. Opwekking begint bij God. Met Christus opgestaan uit de dood. Ah jij. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. U bent gewoon helemaal iets anders. We zijn in Christus Jezus geschapen. Goede Vrijdag, Pasen, Pinksteren. Nou, dat komt helemaal niet meer stuk, want toen zei hij, zal ik het voor je doen? En alles wat er bij ons niet in zit, ja, zit er bij mij niet in. Heeft God erin gelegd. Pinksteren, kastanje, paard in het beeld, Pinksteren, Jezus in u, de hoop der heerlijkheid, zegt Paulus. Toen ging hij naar de hemel. Maar de Bijbel zegt heel simpel dat toen hij is opgevaren naar de hemel, heeft hij ons meegenomen. We zijn met hem gezet in de hemelse gewesten. De hemel is niet alleen die plek waar we straks naartoe hopen te gaan. De hemel is de plek die voor je open gaat als Jezus Christus in je woont. De Heilige Geest opent voor ons de hemel. We zijn burgers van een rijk in de hemelen. Het feest van een christen is dat hij in die twee werelden leeft. Met je hart in de hemel en met je voetjes op de grond. Oh, voelt u opwekking begin bij God? Ik heb hier nog nooit over gesproken. En toen ik het thema kreeg, dacht ik, wat een rot thema. En nou ben ik er zo blij mee. Want het laat ons die ene kant van het eeuwige die zo waar is. En we zullen hem vanmiddag niet laten overschaduwen als we het over de andere kant hebben. Want dit willen we erin houden. Met hem gezeten in de hemelse gewest. De hemel gaat een werkelijkheid voor u worden. Ik heb wel eens gesproken over een beetje in de hemel kijken. Oh, en vooral als je op mijn leeftijd bent, zie ik het er natuurlijk vrij kort bij. Denk ik, ik weet het niet hoor. Maar toch, ja, ik zeg Paulus na, die zegt, van beide zijden word ik gedrongen. En dan is hij pas 45 waarschijnlijk als hij dat zegt. Dus niet een oude man zoals ik. Van beide zijden word ik gedrongen. En dan zegt hij, ik verlang ernaar om heen te gaan en met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Ja, dat kan ik hem toch wel waar zeggen. Maar, zegt hij, te willen van jullie, want er is nog zo'n hoop te doen, denk ik dat ik nog een tijdje blijf. Dat heb ik ook. Ik ben blij dat ik deze dag nog mee mag maken met jullie. Voor mijn feestdag. Ik had dit niet willen missen. Maar die andere kant trekt ook. En dat komt wel. Ik heb mensen gekend die, ik weet van een vrouw, die kende ze, Ali van der Weg, die was 70, die kreeg kanker, die was lid van de evangelische gemeente en de broeders kwamen om haar te zalven voor genezing. En toen ze dat zag, zei ze, ho, niet aan mij, want ik wil naar Jezus. Een heerlijke en zeer opgewekte vrouw. Ik weet ook andere voorbeelden, daarom zeg ik, van beide zijden word ik gedrongen. Corrie de Boom zei, Heer, geef me nog 10 jaar hier beneden, want ik kan nog lang genoeg bij u zijn. Dat is ook waar. Toch? Terug naar met hem in de hemel. Ja, ik vind dat toch genieten. Met hem in de hemel. En dan, het zit allemaal in je kaartje. Zit allemaal in je kaartje. En het laatste is natuurlijk waar we het over begonnen zijn. Halleluja, want het koningschap is gekomen. Ik denk even, en daar stop ik mee. Colossense 3, de eerste 4 versen, daar staat dit. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. Bedenk de dingen die boven zijn. Want gij zijt gestorven, met Christus gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. Uw leven is met Christus verborgen in God. En dan zegt de volgende tekst, en wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Net als Mozes en Maria op de berg van de verheerlijking. Dat is ons leven. Opwekking komt van God. Zullen we een ogenblik stil zijn. En zegt u dan wat tegen hem in die stilte, wat hij alleen hoort? Vader, iets gaan we begrijpen van wat u zegt, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Opdat het voornemen des Heere voortgang zou hebben. Iets gaan we begrijpen, Heiland, van wat er van u geschreven staat, dat u vanwege de vreugde welke voor u lag het kruis op u genomen hebt. En dat u de Vader dankt dat de vreugde die in u is, en dat zegt u vlak voordat u naar het Gethsemane gaat, dat het ook in de discipelen mag zijn. De vreugde van uw plan. De vreugde van het feit dat opwekking begint bij u. Dat u het doorzet. Dat u het afmaakt. En dat u nooit laat varen het werk wat uw hand begon. En dat het allemaal is tot uw eer. Uw naam worden geheiligd en uw koninkrijk komen. En uw wil geschieden gelijk in de hemels ook op de aarde. Vader, wij beseffen dat als we dingen onder woorden brengen, dat het altijd minder is dan wat we soms innerlijk beleven. We vinden u fantastisch. En ik zeg dat in diepe eerbied. Grandioos, Heere God, wat uw voornemen is. En dat u het afmaakt. En dat de tijd komt dat het allemaal zichtbaar wordt. Halleluja, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Ik zal voor hem een hulp maken die bij hem past. Want het koninkrijk is gelijk aan een koning die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte. O God, dank u wel. Dank u wel dat opwekking bij u begint en bij u eindigt. Dank u wel. Amen.
Ik ben er gewoon erg stil van. En ik wil ook in plaats van een lied zingen, gewoon nog even stil zijn. Ik heb zelf ook die behoefte om gewoon even bij God te zitten. En dan zal ik u zo dadelijk zeggen hoe de dag verder gaat. Vader, we willen zo die fluisterende stem van die Heilige Geest echt ook verstaan. Niet zomaar in de orde van de dag en een programma weer verder laten lopen. Maar in die stilte. U zal echt naderen. We zullen nu koffie gaan drinken en tijdens deze pauze kunt u vragen het liefst schriftelijk even indienen. En deze vragen kunt u hier neerleggen en dan zal Henk die vragen beantwoorden. Er zijn ook nog boekentafels zoals u ziet, daar kunt u ook gebruik van maken. En zoek elkaar op ook tijdens de pauze en probeer eens te spreken met mensen die u niet kent. Die anderen die ziet u waarschijnlijk morgen misschien weer. En zo elkaar echt, om elkaar echt te bemoedigen. Ik wens u een goede tijd. De koffie die komt naar binnen.